Zullen we samen deze avond bij de Heer brengen en zijn zegen vragen? We willen u heel hartelijk danken, Vader in de hemel, dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, het is een hele goede gewoonte om elke dinsdagavond hier bij elkaar te komen, om uw woord te openen, vanuit uw woord te mogen leren. Heer, wat is het goed om daar regelmaat in te hebben in je leven, getrouw daarin te zijn. Heer, en met name ook om straks het tweede deel van deze avond te bidden. Te bidden voor uw gemeente, te bidden voor hen die het moeilijk hebben, te bidden voor die mensen om ons heen die die naam van Jezus misschien wel eens van gehoord hebben, maar niet persoonlijk kennen. Te bidden voor broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, te vragen of u met de zendelingen wilt zijn die uitgegaan zijn. Heer, er is zoveel te bidden, maar er is ook heel veel om te danken. En dat willen we ook vanavond doen. En daarom willen we u bidden, Heer, wilt u door uw Heilige Geest vanavond in ons midden zijn. En ons zegenen door de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Dank u wel daarvoor. Wilt u met hen zijn die via de kerktelefoon deze avond met ons meemaken. Heer, wilt u dan ook heel dicht nabij zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond het tweede stukje doen van het boek Openbaring. Wanneer u dat wilt, ik kan, dat heb ik wel eens meer gedaan, dat mensen dat wel eens aan mij vragen. Als u mij uw e-mailadres geeft en u wil die samenvatting hebben, dan kan ik u dat zo mailen. Ja? Maar dan zou ik zeggen, vraag het niet elke keer, maar één keer in de paar maanden of zo, dan krijgen we de hele rits weer thuis. Ja, dus dat is mogelijk, dan kunt u dat thuis ook nog eens een keer rustig doornemen. Maar dat geldt alleen voor mensen die computers hebben. Ja. Oké. We lezen met elkaar vers 4 tot en met vers 8. 4 tot en met vers 8 van Openbaring 1. Daar staat boven aanhef, opening van deze brief. Openbaring 1 vers 4, daar staat Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot koning, tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. We hebben hier een aantal dingen die, waar we met elkaar kort over nadenken. Het begint met de schrijver en daar staat heel eenvoudig Johannes. Nou waren er in die tijd heel wat mensen die, net zoals in onze tijd, Jan heten. Dan vraag je wel eens af, welke Johannes zou dit nou geweest zijn? Nou, misschien toch wel goed om dat te weten. De Nieuwe Bijbelvertaling twijfelt eraan of dit Johannes de Apostel was. In de inleiding kunt u het inleidend stukje vinden van de Nieuwe Bijbelvertaling over Openbaring. En ja, dan gaat de Nieuwe Bijbelvertaling, die noemt daar twee mogelijkheden. En dat is ook een beetje de moderne theologie, die hangt het eigenlijk aan dat het boek Johannes, of het boek Openbaring, op een veel later tijdstip geschreven is. door een veel latere profeet. En dat Johannes, of deze openbaring, geschreven is over dingen die toen al gebeurd zijn. En dan krijg je op een gegeven moment een uitleg over het boek Openbaring, niet meer naar de toekomst, maar nadat dat gebeurd is. Dan haalt men helemaal de profetische lading uit het boek Openbaring, omdat het iemand is geweest die terugkijkend naar de dingen die gebeurd zijn, de dingen ook opgeschreven heeft. Nou, dat is eigenlijk het gevolg ervan als je niet beleidt dat Johannes de apostel dit boek geschreven heeft. Ik vind trouwens, als je het boek Openbaring leest, dan vind je heel vaak de schrijfstijl ook terug van Johannes de apostel. Hij heeft het in bijvoorbeeld het evangelie heel vaak over het getuigenis. En ook in het boek Openbaring. Hij heeft het in de evangelie heel vaak over de waarheid. Ook in het boek Openbaring. Hij spreekt in zijn brieven bijvoorbeeld over het woord. En dat hebben we ook hier gezien. Hè? In dat eerste stukje, in dat tweede vers. Deze heeft van het woord Gods getuigd. Nou, daarvan spreekt Johannes ook heel vaak. Dus er zijn een heleboel, je zou eigenlijk kunnen zeggen, Johannes geeft heel duidelijk zijn identiteit, zijn handtekening aan dit boek. En de eerste kerkvaders, ik denk bijvoorbeeld aan Irenaeus. Irenaeus, dat is een discipel van Johannes geweest, die eigenlijk Johannes ook door Johannes onderwezen is. En die heeft ook zonder meer in een van zijn geschriften gezegd, Johannes de apostel heeft dit geschreven. Dus de eerste christenen die twijfelden er helemaal niet over dat Johannes de apostel het boek Openbaring geschreven heeft. En ik geloof dat er zoveel overtuigend bewijs is dat we dat ook kunnen aanvaarden. Dat dit boek Openbaring geschreven is door Johannes de apostel. Trouwens ook heel interessant dat Johannes door de Heer Jezus aangewezen wordt als de discipel die zal blijven totdat de Heer komt in zijn heerlijkheid. Weet u waar dat gezegd wordt? Kent u dat stukje dat de Heer Jezus 3 keer aan Petrus vraagt, heb je me lief? En dan zegt de Heer tegen Petrus in Johannes 21, straks zal er iemand komen, volg mij, hè, straks zal er iemand komen die je zal omgorden en je brengen op een plaats waar je niet wil. Dit gaf hij aan om te zeggen met welke dood hij God verheerlijken zou. En Petrus inderdaad, als martelaar, op zijn eigen wens, ondersteboven gekruisigd in Rome. Maar dan draait Peter zich om en dan zegt, en wat zal met hem gebeuren? En dan wijst hij naar Johannes. En dan zegt de Heer tegen Petrus, al zou hij blijven totdat ik kom, wat maakt jou uit? He? Dat is mijn zaak. En dan zie je eigenlijk dat het verhaal onder de apostelen ging, dat hij zou blijven leven tot de komst van Christus. En je zou kunnen zeggen, in een visioen heeft Johannes deze komst inderdaad ook mee mogen maken. Daarvan het eindje Patmos. En met name in de brieven van Johannes schrijft hij over de antichrist die komt en over de komst van Christus. En dan is het juist deze Johannes die de Heer uitkiest om over zijn komst inderdaad heel breed uit te schrijven. Dus de Heer heeft niet zomaar een apostel uitgekozen. Hij heeft Johannes uitgekozen om dit prachtige boek te schrijven. Dit boek is geschreven, staat er, aan de 7 gemeenten. Nou, die 7 gemeenten worden alle 7 in Openbaring 2 en Openbaring 3 beschreven. Ik geloof inderdaad dat deze brief, deze openbaring, geschreven is en gelezen werd in die gemeenten, maar niet alleen in die gemeenten. Over de schouders van deze gemeente is die brief natuurlijk ook aan ons geschreven. Je zou ook kunnen zeggen, 7 is het getal van de volmaaktheid. En daarin zou je kunnen zeggen, deze openbaring is geschreven aan de gemeente in zijn volheid. In alle eeuwen. En daar gaan we als we die brieven kort doornemen, dan zal ik daar ook iets over zeggen, hoe we daar ook over mogen denken. Nou, dan de aanhef, dan zegt hij hier, En dan moeten we niet vergeten dat hij hier dit aanheft, dit schrijft aan een vervolgde gemeente hoor. Omstreeks het jaar, 90, 95 na Christus, was de gemeente echt een vervolgde gemeente. Werden de christenen gevangen genomen en dan is het zo mooi dat Johannes heel eenvoudig schrijft, genade en vrede zij u. Wat heb je soms veel genade van God nodig, hè? En als Paulus moet lijden, dan zegt de Heer tegen Paulus, mijn genade is voor jou genoeg, hè? En het is heel belangrijk dat we de genade van de Jezus leren kennen bij het kruis op Golgotha. Maar het is nog belangrijker dat wij elke dag vanuit die genade leven. En elke dag vanuit genade leven, dat betekent, Heer, ik kan het niet zonder u. Ik heb u nodig. Genade, maar tegelijkertijd ook de vrede. En dan staat er zo mooi in het stukje, de vrede van hem, van de Heer. Eerst heb je vrede met God. Dan is er vrede gesloten. En als je vrede met God hebt, dan wil die ook vervullen met de vrede van God. De vrede die ons hart wil vervullen. En dan is het heel mooi dat hij zegt, deze genade en die vrede mag je ontvangen van God. En dan wordt hier gesproken over een goddelijke drie-eenheid. Er wordt in de Bijbel nooit gezegd, de titel of het woord drie-eenheid kom je in de Bijbel niet tegen. Maar je ziet ze wel hier ook weer alle drie naar voren komen. In de eerste plaats wordt hier gesproken over hem die is en die was en die komt. Ziet u het staan in vers 4? Genade en vrede van hem die is en die was en die komt. Het is eigenlijk heel mooi hè, dat in het Duits wordt er eigenlijk gezegd van hem die er is. Van hem die er is. Misschien goed om daar even een tekst over op te slaan, want dat is eigenlijk de naam van God zelf. In Exodus, daar vraagt Mozes, als ik nou straks naar Egypte ga, en ze vragen mij van wie heeft jou dan gezonden om het volk te bevrijden? Dan geeft God hem ten antwoord in Exodus 3 vers 14. Exodus 3 vers 14. Toen zei de God tot Mozes, ik ben die ik ben. Ik ben de zijnde, ik ben de eeuwige. Ik vind het zo mooi dat hij ook zo mooi tegen Isaac bijvoorbeeld zegt, of tegen Jacob, of tegen Jozua. Ik ben de God van Abraham. Hij zegt niet, ik was de God van Abraham. Maar ik ben de God van. Dat betekent, ik ben nog steeds dezelfde. Ik ben die ik ben. Er is absoluut geen verandering in hem. Hij is de eeuwige God. Dus dat zegt hij hier. Hij die is. En hij die was. Nou, kijk eens terug. Hij is dezelfde God als bij de uittocht uit Egypte. Hij is dezelfde God als de God van Abraham. Ja, hij die was. En hij die komt. Nou, wat denkt u, wie wordt ermee bedoeld? Wie wordt ermee bedoeld als die staat van hem die is en die was en die komt? Wie wordt hiermee bedoeld? Wat denkt u? Hè? Dat is de Jezus. Ja? Kijkt u eens in vers 8. Als je nou vers 8 leest, dan vraag ik het nog een keer. Als we kijken in Openbaring. Wie wordt hiermee bedoeld? De Heere God, hè? God de Vader. En natuurlijk, de Heer Jezus en God de Vader zijn één. Maar hier zie je dus die eerste van de drie eenheid, God de Vader. Die is en die was en die komt. En natuurlijk, als de Heer Jezus terugkomt, dan komt God ook met Christus terug. Want God is bij de mensen. Ja? Goed, dat is het eerste. Tweede staat er, en die genade en vrede die krijg je van de zeven geesten. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. De zeven geesten. Nou, ik heb altijd geleerd, en dat hebben we ook in Efeze 4 pas nog gelezen, er is maar één geest. Nou, zeven geesten. Ik heb dat misschien wel eens meer gezegd. Zeven geesten spreekt van de geest ook weer in zijn volmaaktheid. En u weet misschien wel dat als de Heer Jezus aangekondigd wordt in Jesaja als de Messias die geboren zal worden, dan staat er op hem zal de geest des Heren, de geest van wijsheid, de geest van... Ja? En daar worden ook zeven uitdrukkingen gebruikt. Zeven keer de geest van. Ja? Maar we weten ook wel waarschijnlijk dat de geest van God op een zevenvoudige manier ook symbolisch beschreven wordt in de Bijbel. Dus eens kijken of we ze bij elkaar kunnen rapen. We hebben te maken met de geest van God als... Zullen we ze alle zeven proberen op te sommen? Waarmee wordt de geest van God vergeleken? De duif. Ja. Nog iemand? De wind, ja. Vuur. Water. Ja, nou wordt het moeilijk, hè? Hè? Niet zozeer. Ja, je zit een beetje in de richting. Zullen we het olie noemen? Olie, ja. Want op olie... Daar brandt het licht, hè? We hebben nog twee nodig. De Efezebrief, staat het in. Wij zijn door de Heilige Geest een zegel. Ja? En de Heilige Geest hebben we als eerste gave ontvangen als een onderpand. Ja? Ja, dat hebben we op de toogdag nog eens even gehoord. Het woordje onderpand is hetzelfde als het woordje wat wij gebruiken voor verloving, hè? Je geeft elkaar een ring en daarin heb je eigenlijk al het symbool gekregen van straks gaan we trouwen. Ja? Het is alvast de aankondiging. Nou, dat is de geest van God. De geest van God, de zeven geesten Gods. En dan staat er heel duidelijk in vers 5, ja? Genade en vrede van God de Vader, hè? Die is en die was en die komt. Van de zeven geesten, en dan staat er uiteindelijk, en van Jezus Christus. U begrijpt natuurlijk wel dat als met hij die is en die was en die komt ook Jezus Christus bedoeld wordt, dan zou er niet komen en van Jezus Christus. Hè? Ja? Dus het is hier heel duidelijk een goddelijke drie-eenheid, waaruit we zo ontzettend veel zegen mogen ontvangen. En dan wordt de Heer Jezus genoemd, hier in dit stukje, laten we het maar even lezen. Ook op een drievoudige manier wordt hij hier genoemd. Hij wordt hier genoemd de getrouwe getuige. Ten tweede de eerstgeboren uit de doden. En ten derde de overste van de koningen der aarde. Wat heeft Johannes dat toch prachtig in een paar zinnen zoveel opgeschreven. Hij is de getrouwe getuige. Nou, de getrouwe getuige, het woordje getuige, heb ik u wel eens meer verteld, komt van het woordje martelaar, martyrer. Hij is de getrouwe, door zijn trouw aan God is hij degene geweest die voor ons gestorven is, geleden heeft aan het kruis. Hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Misschien wel goed om daar één tekst over op te slaan in Colossense 1 vers 18. Colossense 1 vers 18. Want daar wordt gesproken over de nieuwe schepping. Misschien wel goed om bij dat 15e vers te beginnen. Colossense 1 vers 15. Zoals Adam eens het beeld van God was, maar in de zonde dat beeld kwijtgeraakt is, door de zondeval, Zo kwam Christus, die kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. Hij is het beeld van de onzichtbare God, Colossense 1 vers 15. De eerstgeborene der ganse schepping. Hij was de eerste. Hij was de eerste van alles. Voor hem was er niets. Hij was de eerstgeborene van de ganse schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zij troon, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen en hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Nou, dat is Christus de eerste. En er is eigenlijk geen stukje in de Bijbel waar duidelijker geschreven wordt dat de Heer Jezus uiteindelijk de schepper is. Hij is de schepper van alle dingen. De Heer Jezus. Dus hij is als het ware het hoofd, de eerste van alle zichtbare dingen. En dan komt het volgende. Want dan staat er in vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Nou, die twee uitdrukkingen die vind je hier. Hij is de eerstgeborene uit de doden en hij is de overste van de koningen der aarde. Dus hij regeert in de onzichtbare wereld. Hij is de eerste van de nieuwe schepping. Maar hij is ook de eerste van de aarde hier. Hij is de overste van de koningen. De eerste in de gemeente. Je zou kunnen zeggen de eerste in de hemel. En dat is ook de eerste op de aarde. En dan hebben we de prachtige lofzegging. Hem zij de heerlijkheid. Hem mogen we loven. En ik denk dat wij dat veel meer nog mogen doen in de gemeente. Dat we een lovende, een aanbiddende gemeente mogen zijn. Want dan wordt gesproken over de Heer Jezus als onze geliefde. Hij heeft ons lief gehad. Ja, dat staat in vers 5. Hem die ons heeft lief gehad. Hij heeft ons verlost. Hij, onze verlosser. En dat niet alleen. Hij is ook onze schepper. Dat betekent in Christus zijn we niet alleen verlost. Maar in Christus hebben we ook nieuw leven gekregen. Een nieuwe toekomst. Een nieuw doel. En wat heeft hij van ons gemaakt? Nou, in de nieuwe vertaling staat, hij heeft ons tot een koninkrijk gemaakt. Ik denk dat de oude vertaling, de Statenvertaling, iets duidelijker daarin is. In de oude vertaling staat heel eenvoudig, hij heeft ons tot koningen gemaakt. En koningen regeren over een koninkrijk. Dat is wat anders, hè? Sta er wel eens bij stil dat wij koningen zijn. Dat hij ons tot koningen gemaakt heeft. Dat woordje maken. Hij heeft ons gemaakt. Dat is hetzelfde als wat we terugvinden in Genesis. Daar heeft hij ons ook gemaakt. En toen hij de mens daar maakte, zei hij na afloop, en zie, het was zeer goed. De boel is kapot gemaakt. En nou zien we in dit stukje dat hij ons lief gehad heeft. Hij heeft ons niet laten gaan in die verlorenheid. Hij heeft ons verlost uit de wereld. En hij heeft ons weer opnieuw gemaakt tot koningen. Wat zei hij tegen Adam? Hij heeft ons gemaakt tot koningen. Hij zei tegen Adam... Ik heb deze hele wereld nou gemaakt. Alsjeblieft, regeer er maar over. Ook Adam heeft hij gemaakt als koning. Heerst over deze aarde. Dus in Christus komen we weer precies terug bij het doel waarvoor God de mens gemaakt heeft. Nou, staat u daar wel eens bij stil dat u koning bent? We zijn koningen. Koningen die uit naam van God hier op aarde straks mogen regeren. Weet u dat daar staat, hij heeft ons tot koningen gemaakt. Daar staat niet, hij maakt ons tot koningen. Ik dacht vroeger altijd van straks, als de Heer Jezus terugkomt, dan mogen we koningen zijn. Maar we zingen wel eens dat lied, ik ben een koninklijk kind. Weet je dat we nu al koningen zijn? Dat betekent dat wij nu al in een positie mogen staan waarin de zonde niet over ons hoeft te heersen. We zijn nu al overwinnaars. We zijn koningen. En tegelijkertijd zijn we ook priesters. Je zou kunnen zeggen, een koning mag namens God hier op aarde regeren. En een priester mag namens de mensen bij God brengen. We zijn priesters. Koningen en priesters. En daar staat dan direct achter, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Nou, daar mogen we best wel amen op zeggen. Wat hij voor ons gedaan heeft. Dan komen we bij het laatste stukje, vers 7 en vers 8. Eventjes dit verwisselen. Dan hebben we in dat stukje de verwachting die hier uitgesproken wordt. Want daar gaat het om in het boek Openbaring. Er staat, zie in vers 7, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Dat is de tweede keer dat het woordje amen. En dat woordje amen betekent heel eenvoudig, het zal zo zijn. Het zal zo zijn. Wat ik zo mooi vind in dit stukje verwachting, dat begint met het woordje zie. En als de Heer Jezus een tekst begint met zie, ik maak alle dingen nieuw, of zie, ja, komt verschillende keren voor in de Bijbel, dan betekent het eigenlijk van, nou moet je opletten. Nou moet je opletten, want daar staat heel eenvoudig, of je het nou wilt of niet, daar staat in vers 7, hij komt met de wolken. Welke komst is dit? Is dit de opname van de gemeente? Of niet? Nee. Hier heb je nou te maken met het woordje wat ik de vorige keer gezegd heb, parousia. Zijn aankomst. Zijn heerlijke komst. Zijn intocht. Hij komt. De opname van de gemeente is iets anders. Bij de opname van de gemeente zal absoluut niet gekoppeld worden wat er hier verder staat en elk oog zal hem zien. Bij de opname van de gemeente staat juist, en ze merken er niets van. Ze zien het niet eens. In een oogwenk worden we weggenomen. Ja? Hier wordt heel duidelijk gesproken over hij komt met de wolken. En dat is zijn wederkomst in heerlijkheid. En elk oog zal hem zien. Elk oog zal hem zien. Je kunt er niet omheen. En dan staat er, en ook zij die hem hebben doorstoken. Wie worden daarmee bedoeld? Wie hebben de Messias doorstoken, om het zo te zeggen? Een Romeinse hoofdman. Maar wordt nou het Joodse volk ermee bedoeld of wordt iedereen er eigenlijk mee bedoeld? Dat is best wel eens goed om... Kijk, als je nou kijkt naar Zacharia 12, dan zeg je nou, daar wordt het Joodse volk mee bedoeld. Kijk er maar eens in Zacharia 12 vers 10. Daar wordt dat vers aangehaald. En het is niet zomaar dat... Weet u dat Johannes dit vers ook aanhaalt in het evangelie? Zacharia, het ene laatste boek uit het Oude Testament. Het gaat over een heel groot gedeelte over het herstel van Israël. En dan staat er in vers 10, Zacharia 12, vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Welk volk wordt daar bedoeld? Het Joodse volk. Daar gaat het heel duidelijk over het Joodse volk. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Nou, het begint met het Joodse volk. Maar uiteindelijk geloof ik dat hier bedoeld wordt dat elk oog zal hem zien. En dan staat er ook zij die hem doorstoken hebben. Dus hier wordt Israël en alle volkeren genoemd. En ze zullen hem aanschouwen. En dan staat er, en alle stammen. En er zijn er twee vertalingen. De ene vertaling zegt, alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Dan zou je kunnen zeggen, de 12 stammen van Israël. En de andere vertaling staat, en alle stammen der aarde. Nou, we zullen het maar op het laatste houden. Alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. En dat weeklagen, ik heb daar Van Dalen nog eens even over opgeslagen, wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Met weeklagen, dat hebben we in Zacharia gezien, daar wordt mee bedoeld een rouwbeklag. Ze zullen om hem rouwen. Ze zullen tot inkeer komen. En het woordje wordt ook gebruikt van weeklagen als wroeging. Wroeging. Had ik maar, want dan is het te laat, hè? Nou, dat is het weeklagen wat hier bedoeld wordt. En u weet waarschijnlijk wel dat in Johannes 19, je hoeft niet op te slaan, maar Johannes 19, daar staat Johannes bij het kruis. En dan ziet hij dat ze de beenderen van de Jezus niet breken. En dan zegt hij, opdat in vervulling gaat, wat in Exodus staat, geen been zal van hem gebroken worden. En dan staat er iets verder in Johannes 19, en een van de soldaten stak een speer in zijn zijde. En terstond kwam er water en bloed uit. En dan zegt Johannes weer, dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan, wat Zacharia zegt, ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Dus ook weer die heenwijzing dat Johannes die weet waar hij het over heeft. En ook hier haalt hij datzelfde vers weer aan. En het is prachtig dat je hier ook weer de hand kan zien van Johannes, de apostel die door de Heer gestuurd wordt. Nou, en dan sluiten we af met dat achtste vers waar de Heer heel eenvoudig zegt, ik ben de Alpha en de Omega. U weet, de Alpha, dat is de eerste letter van het Griekse alfabet. De Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. En alles wat daartussen gezegd wordt, alles wat daartussen plaatsvindt, dat heeft de Heer allemaal in zijn hand. Hij is het begin en hij is ook het einde. Die is en die was en die komt. En dan eindigt het zo mooi met, hij is de Almachtige. En dat is een prachtige uitdrukking die voor het eerst gebruikt wordt als God zich openbaart aan Abraham. En dan zegt God tegen Abraham, Abraham, ik ben God de Heere, de Almachtige. En dat heeft Abraham mogen ervaren. Nou, en als we het over de toekomst gaan hebben, over alles wat er met deze wereld gaat gebeuren, mogen we weten dat God boven alles staat en dat Hij de Almachtige is. En wat ik toen een tijdje geleden in de gemeente gezegd heb, dat treft me vooral de laatste tijd heel erg. Je moet daar zeker voorzichtig mee zijn. Maar wat Jan van Barneveld ook op de toogdag zei, dat heeft me best wel aangesproken. De Heer zegt, wie mijn volk zegent, zal ik zegenen. Ja, toch? En wie mijn volk vervloekt, zal ik vervloeken. Als een volk, als een land, als een regeringsleider, als een regering de vingers negatief naar het Joodse volk uitsteekt, dan zal God dat nooit zomaar toelaten, hoor. En het is natuurlijk heel terughoudend wat ik nu zeg, Maar de rampen die over deze wereld plaatsvinden, zouden best wel eens een keer een vingerwijzing kunnen zijn van God, van blijf van mijn volkje af. Blijf van mijn volk af. Want als jij deze steen wil heffen, dan zul je je verwonden. En we weten dat over het algemeen de Amerikaanse regering de laatste tijd, maar ook Europa, getroffen wordt door rampen, maar ook heel negatief begint te worden tegenover Israël. En dat zal God nooit zomaar laten gebeuren, hoor. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij, dat God niet zomaar met zich laat spotten. En dat God het opneemt voor zijn volk Israël. En daarom zegt hij ook, ik ben de Almachtige. En net zoals dat God het wereldgebeuren in zijn handen had in de tijd van Daniël, heeft hij dat vandaag nog steeds. En een vers wat wij nooit zullen begrijpen, er staat in Amos 4, gebeurt er een ramp in de stad, zonder dat de Heere die bewerkt. Zo, dat is moeilijk, hè? Gebeurt er een ramp in de stad, zonder dat de Heere die bewerkt. We moeten God er niet altijd buiten houden. Maar God kan zulke soort dingen als waarschuwingen geven. Want mensen, let nou toch op waar je mee bezig bent. Ja. Oké. Okay.